Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Initiating system 1. System 1 loaded.
Ben je nou zo dom? Of is het niet?
Waarom stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is? Of ben jij zo dom?
Nu ben ik weer de arrogante klootzak. De autoritaire klootzak. Ja goed, als je het niet begrijpt. Sorry. Homa, ik heb het goed verwoord. Je mag het omschrijven. Je mag nog je commentaar erop geven. Maar dat zijn allemaal domme vragen.
Hey, hallo en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Voetbalpodcast. Mijn naam is Sjim Driessen en ik zit hier niet alleen met Sam Planting deze keer, maar ook met wij van WC Eend, Jaron Blonk.
Zeker, want normaal gesproken krijg ik altijd, zit ik hier met mijn grote vriend. Ik durf wel voor ons twee te spreken dat ik zeg dat wij hier met onze grote vriend Jaron zitten.
Ja, je mag voor mij spreken deze keer.
Gelukkig.
Dit is een heel warm welkom. Ja, ik zou eigenlijk alleen de deur open doen, zodat jullie een podcast konden opnemen. Want jullie konden alleen 's avonds door de week.
Ja.
En toen zeiden jullie, ja, kom er gezellig bij zitten. Ja, dat ja. Laat ik als twee Twitter-voetballerrenders dat aan je vragen, dan zeg je geen nee.
Ja, eigenlijk doet dit ook een beetje voor mijn eigen gewin, want ik heb niet alles gezien dit weekend. Dus kan Jaron mij mooi helemaal over buitenlands voetbal een beetje bijpraten. Dus welke podcast kunnen we hier nog meer voor? Ja, welke niet trouwens? Noem ze op.
Nee, in principe, ik maak één podcast zelf en dat is de FC Buitenland podcast. Dus mocht je van buitenlands voetbal houden, ga dat zeker checken. Samen met Martijn van Zijtveld, Fox Sport commentator en Quincy Richardson. En ik mag ook nog wel eens opdraven in de FC Afkik Daily, mocht Neil dan wel broers verhinderd zijn.
En dat is nogal vaak, toch?
Het gebeurt wel eens.
Dus daar kunnen we je van kennen, inderdaad. Dus nee, maar leuk dat je hebt aangeschoven. Maar ja, laten we over voetbal gaan praten, toch?
Jazeker. Ja. Want dan zijn we brave werknemers, hè? Dat we dus zonder dat het van bovenaf wordt verteld, dat wij kruisbestuiving tussen alle podcasts...
Zal Neil dit wel goed vinden, dat we jou lenen?
Ja, dat denk ik wel. Ja, en weet je, het is gebeurd. Wat gaat hij nog van vinden?
Is Neil ooit in de voetbalpodcast geweest?
Nee, en dat wil ik eigenlijk wel zo houden.
Want het is een illustre rijtje, hoor, over het algemeen. We hebben Willem Haak, die heeft het een paar keer gedaan.
Ja, Thijs Faber ook.
Thijs Faber ook?
Oh ja.
Ja, die hebben we toen volgens mij gewoon een kwartier lang hebben die gewoon belachelijk gemaakt.
Onze Belgische vriend Guillaume.
Oh ja, zeker. Ja.
Nee, met de mooiste naam voor zijn dochter, vind ik.
Heet hij ook Billy?
Ja.
Ah, dat is waar ook. Ja.
Hey, maar laten we hier gaan praten waar we voor zijn gekomen. Ik bedoel, Jaron is niet voor niks. Ja. Titelrace, hè? Ajax-PSV, dat wordt het.
Ja, het was sowieso zoals de in Amerikaanse sport de chalk wordt genoemd. Hè, dat alle favorieten wonnen dit weekend ruim.
Want Vitesse mogen we daar ook zeker bij rekenen,
Vitesse,
toch?
AZ, Feyenoord, ja. Een goede week.
Ja, geen titelkandidaat, maar wel eentje die in de top 5 gaat eindigen sowieso.
Ja, denk dat we moeten beginnen bij de koploper. Utrecht-Ajax, dit was wel een wedstrijd. Mark van Rijswijk legde dat ook aan het begin van de wedstrijd heel goed uit en bleef ook niet te lang over doordrammen als commentator. Dit was een wedstrijd waar je de afwezigheid van het publiek... holy shit, waar je die echt merkte.
Aan de ene kant, dat hadden we ook bij Groningen uitverwacht. En daar had Groningen wel gewoon een goed plan op. En Utrecht had dat totaal niet. Wat liet die zich makkelijk afbluffen? Maar komt dat ook door dat middenveld misschien dat te veel van hetzelfde is?
Nou, ik denk ook dat het feit dat René Haken anderhalve dag voor de wedstrijd te weten krijgt dat hij de hoofdtrainer zal zijn, dat meespeelt. Of 2,5 dag voor de wedstrijd.
Ik was niet eens verrast toen Van der Brom toen dit ging spelen.
Het is vrij typisch hoe het allemaal bij Utrecht gaat. Ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is. Groningen heeft natuurlijk perfect gespeeld tegen Ajax.
Ja.
En eigenlijk nu best wel ook weer goed tegen Feyenoord. Alleen ze vergeten hun kansen af te maken. Utrecht vind ik echt zo'n team wat een extraatje nodig heeft van het publiek, zeg maar, om dan in zo'n wedstrijd te komen. En dan komen ze in die duels en dan gaan ze die duels winnen.
Utrecht ziet er op papier zo leuk uit.
Precies.
Echt maar op dat papier. Is het echt gewoon. Het...
Ja, ze hebben 5 dezelfde spelers.
Een beetje een Turks ploeg, een beetje van leuke namen. Maar ja, het bij elkaar mixt het gewoon niet.
Ja, en jij trekt de vergelijking met onze geliefde Super League, waar zeggen we altijd nog een soort van de FIFA-simulatie.
Voetbalmanager 2000 wordt gespeeld.
Ja, Stef de Bont had voor VU, de clubwatcher van Utrecht voor Voetbal International. Stef de Bont, die had deze week die herinnerde in een stuk na dat ontslag of na dat vertrek van Van der Brommer aan. Er zit een cameraploeg bij Utrecht, hè, dit seizoen. Dat.
Oh, yeah. Wordt
het... Ja, dit is dus... Dit
waar
is dus
waar de... komt die op? Op Netflix?
Dat weet ik. Ik weet eigenlijk niet of het een Netflix deal is. Of
een Disney, Amazon Prime, Videoland.
Ja, Disney Fox Sports zou het Disney waarschijnlijk toch moeten zijn.
Mickey Mouse competitie, Disney Plus.
Ligt redelijk in de hand.
Maar dat is natuurlijk gewoon een heel goed punt.
Ze dachten dat ze kampioen gingen worden.
Ja, want het begint natuurlijk met Frans van Seumeren. Gewoon de grote geldschieter, de grote baas. Die zeg maar... Ja, die club in een heel benarde situatie brengt... gewoon voordat het seizoen begint. Zeg, ja, we gaan de top 3 aanvallen. En dat
ja, maar
in een competitie waar de top 3...
Kan heel de club daarop aangekeken worden... en al de supports ook. Ik vind wel dat het te groot wordt gemaakt nu ook.
100%. Kijk, hij heeft de club... Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is binnen de staf... dat die denkt van, ach, gelukkig dat Frans van Zeumeren dit gezegd heeft. Want als je puur naar de elfnamen van afgelopen zondag kijkt... zie ik er geen één die bij dan wel Ajax, dan wel PSV zou voetballen. Misschien bij Feyenoord nog dat je Kerk opstelt.
Ja.
Maar bij Ajax en PSV zou geen één van deze 11 namen spelen. Ja, hoe kan je dan de top aanvallen?
Precies.
Ja, ik vind het vooral opmerkelijk dat inderdaad dat deze ploeg... nog altijd, als je even gewoon uitzoomt en even simpel over voetbal nadenkt... van je associeert Utrecht, ondanks alle leuke voetballers... die naar de afgelopen 20 jaar hebben gespeeld... je associeert ze natuurlijk wel... met strijd.
Ja, en ze hebben juist nou geen strijdbare spelers rondlopen. Ja. Het zijn juist de mooiere voetballers. En ze zullen ook nog heel veel punten pakken op individuele kwaliteit, toch? Ik bedoel, daar ben ik van overtuigd, zeker in Nederland. Alleen ja, het is een on-Utrechtse ploeg. Maar eigenlijk, ja, we zouden het over de kampioenskandidaat hebben.
Ja.
En wij, zonder draaiboek, gaan natuurlijk alweer gelijk over FC Utrecht beginnen.
Nou ja, maar het was bij Ajax steriele overwinning. Of in elk geval een overwinning, een terechte overwinning, maar wel eentje die niet echt... glans had.
Een beetje een wurgoverwinning vond ik het. Heel rustig, het lucht bij Utrecht eruit geperst.
Had je natuurlijk wel een beetje kunnen voorspellen met het absurde speelschema wat die Nederlandse clubs hebben met de Europees voetbal op dit moment.
Iedere club
en
trouwens.
Iedere club in het buitenland trouwens ook. Maar dat is, als je Europese verplichtingen hebt, dan gaat dit natuurlijk...
Ook nog corona-problemen erbij bij sommige clubs.
Maar ja, het was dit keer Labiat op 10. Traoré in de spits. Generes. Zat, kwam er halverwege pas in.
Ja.
Gedachtes, jongens. Wat, bijvoorbeeld, nu na ongeveer 10 wedstrijden... waarvan hij in de helft van de minuut ongeveer meedoet. Traoré, is dat... denk je dat ook de spits is die de rest van het seizoen... de helft van de minuten daar minstens maakt?
De helft denk ik wel, maar het is nog niet je onbetwiste topspits. Hij is niet onomstreden voor mij. Maar het is wel iemand die je kan mixen en matchen... nagelang de spelers die je zelf hebt en de tegenstander die je hebt.
Ja, ik denk dat je... Dat vergeten we vaak bij Traoré, vooral om hoe die eruit ziet. Maar hij is 19.
Ja, en voetbalt ook nog niet eens zo heel lang.
Nee. Ja, zeg maar...
Dat is in Nederland ondenkbaar. Maar...
Ja, dat zijn inderdaad van die... Daarom zie je hem ook nog heel vaak hele rare fouten maken. In combinatie met dingen die hij dan heel erg goed doet.
Maar bijvoorbeeld Arnold Brugging analyseerde dat na de wedstrijd best wel genuanceerd. Maar ja, die had wel gewoon
wat
vier...
Wat hij vaker doet trouwens.
Ja, maar hij had vier echt voorbeelden van dat met iets zachtere voeten, dat Ajax...
Ja, of dat hij de bal moet laten gaan met Labiat met het eerste schot.
Maar dat hij toch wel, dat er heel veel momenten zijn dat je denkt van met iets meer...
Souplesse.
En maar, het hoeft niet Dolberg te zijn.
Maar aan de andere kant, hij krijgt wel weer een penalty mee, alweer.
Hij krijgt wel weer een penalty mee. Er is wel altijd...
Maar op zich is dat ook wel slim trouwens, want die jongen is zo sterk. Dus als hij valt, moet er wel iets en hij is, zijn, toch?
Behalve dat is hij niet alleen snel, maar hij is echt onvermoeibaar. Voor iemand die dus, wat jullie al zeiden, kort voetbalt. Van qua pressing... kunnen er echt nog heel veel spitsen, mid-20, eind-20... nog wat leren van zijn intensiteit.
Dolberg.
Want dat hij bijvoorbeeld wel... Ik denk dat hij wel doorheeft... dat op die manier dat de kortste route naar minuten is. Dus dat... Je voegt een andere smaak toe... die er in die voorhoede met Ajax... met al die technici niet echt is. En zijn concurrent in dat opzicht is dan Brobby, nou ja, bijna leeftijdsgenoot. En dat hij waarschijnlijk doorheeft van, nou ja, als ik ja, echt de longen uit mijn lijf ren en ook echt gewoon blijf nadenken over hoe ik druk zet.
Ik wou zeggen, vooral dat, want het is niet alleen maar dom gaan. Ik vind dat hij
kiest zijn momenten, voor zijn leeftijd kiest hij zijn moment al goed, ja.
Ja, precies. En dat is echt fijn.
Maar, er is een maar. Want het is natuurlijk wel zo, Neres en Promes starten op de bank. Van er zijn, het is nog niet zo bij Ajax dat er op dit moment geen andere smaken zijn. Van je kan Tadic in de spits, je kan Promes in de spits proberen.
Dat is denk ik het grootste vraagteken wat veel Ajaxiden hebben. Is waarom begint Tadic niet vanuit de punt? Dat is natuurlijk dat ene jaar heel erg goed gegaan. En dan kan je alle drie die toppers kan je kwijt. Want dan kan je met Neres spelen, kan je met Anthony spelen en dan kan je met Quincy spelen. Ik denk dat het grote, of denk dat het antwoord al een beetje in hetgeen ligt wat we hiervoor bespraken. Balans. Ja, het elftal raakt daar, kan daardoor uit balans raken. En kan Tadic inderdaad dat druk zetten een heel seizoen lang in de Champions League, in de KNVB-beker, in de Eredivisie.
Ik kan nou niet zeggen dat er Tadic op links dit seizoen iets heeft laten zien waarvan je denkt, haal hem daar weg. Want hij is gewoon weer, het is gewoon ja, echt automatisch.
Het is heel raar, want als ik hem steeds zie spelen, denk van, nou, het kan beter. Maar uiteindelijk heeft hij altijd wel weer een assist of een voorassist of een doelpunt. Ik heb altijd zoiets van, hij is toch gewoon wel weer goed en heel constant.
Ja, want hij heeft niet de elektriciteit die Anthony of Neres aan de bal hebben.
Het is niet meer een speler waarvoor je per se naar het stadion gaat. Hij is veel klinischer geworden.
Ja, hij heeft een beetje Cristiano Ronaldo ontwikkeling doorgemaakt.
Precies,
zeg maar.
Ook en qua ijdelheid.
Precies, maar ja. Hij is niet qua pure kracht of zo, maar hij is gewoon met de bal aan de voeten zo sterk. Van ja. Die sleep die hij natuurlijk heeft met als hij zijn schouders tussen de tegenstander en de bal doet. Van, dat is echt een van de betere moves gewoon in het voetbal. Gewoon nog ineens in het Nederlands voetbal, gewoon in het voetbal. Van, dat is echt een wapen. Dus dat is wel ingewikkeld. Want kijk, als Tadic geen spits meer is, dan zijn de smaken opeens voorin. Gewoon als we in de punt kijken.
Zeg maar, dan is er in principe één optie te vergeven en dat is de nummer 10 positie.
Ja. Daar is eigenlijk helemaal niemand tot nu toe echt degene die de kans pakt.
Het probleem was dat drie dagen nadat het antwoord er was gevonden, raakte hij geblesseerd.
Ja, maar Kudus deed het ook weer goed op de dubbele 6-8 positie. Dus je moet sowieso altijd iets opofferen.
Ja, en ik denk daar iets op 10 in de Atalanta variant, zeg maar, waar die bij eigenlijk meer een 9,5 werd, zeg maar. Ik denk dat je dat in de Eredivisie heel goed kan. Zeg maar, ik denk dat veel mensen zich daarop verkijken. Maar in de Eredivisie zijn er denk ik 5-6 teams waar je tactisch echt wat anders moet gaan doen. Of in ieder geval in nuances moet gaan aanpassen. Ja.
Utrecht was er eentje vanuit.
Ja,
Groningen, Vitesse en de andere top 3.
Ja, en de rest kan je eigenlijk gewoon met een Atalanta variant, dus heel aanvallend, zeg maar, heel diep spelen. Waarbij je in principe alle ruimte hebt voor die andere jongens. Ja, daar is alle ruimte voor in de Eredivisie, want het is echt een speeltuin.
Maar dat is, kijk, waar je dan elke keer, dat is het probleem. Want alle goede alternatieven die er zijn, betekenen wel dat je Tadic op een positie zet waar hij niet op zijn allerbest is. Want ik denk dat ondertussen, deze Tadic is denk ik gewoon het beste op links. Maar ja, het is natuurlijk wel een afweging die je maakt. Want ja, als we heel eerlijk zijn, Nederland is een ontwikkelingscompetitie. Het is de zesde of zevende competitie in Europa. Wie is een van de spelers die heel interessant is om komende zomer te verkopen? Dat is Neres.
Ja, zeker.
En ja, als dit niet met wedstrijdfitheid te maken heeft, als dit niet met die knieblessure van vorig jaar te maken heeft, dan is het natuurlijk wel moeilijk te verkopen om hem.
Ja, ik vond hem trouwens voor het eerst eigenlijk echt goed invallen. Nou, althans, het begin vond ik trouwens ook nog steeds niet goed. Echt ook nog steeds harde voeten vond ik hem. Ja. Maar eigenlijk sinds die 0-1 leek hij bevrijd. En was perfect, toch?
Nou ja, je zag tegen Atalanta natuurlijk wel een voorproefje dat als ze allebei fit zijn. Als je Neres en Anthony hebt. Dus twee mensen die 1-op-1 zo moeilijk te stoppen zijn.
En ze zoeken elkaar de hele tijd.
Ja.
Ze zijn de hele tijd naar elkaar op zoek. En dat is iets.
Nu al kabelgedrag.
Want, wacht even jongens, even gewoon de vraag. Van, zo meteen in januari begint dat zware schema. Dus dat je dus laat staan hoe het in Europa ontwikkelt, maar dan dat je in een competitie moet spelen tegen Feyenoord, AZ, PSV. Wie staat er dan in de spits? Gewoon als jullie nu moeten in de glazen bol moeten kijken.
Tadic? Ja. Uiteindelijk, Tadic is misschien qua rendement, qua zelfscoren beter op links. Maar in de spits is hij denk ik voor het team voor grotere waarde. En ik denk ook dat het meer een rustpunt is Dus, maar goed, ik kan leven met Traoré. En eigenlijk ja, vind ik... Tadić heeft sowieso wel een plekje. En ja, Traoré heeft zeg maar zijn plek ook te verliezen. Want ja, hij krijgt nu het vertrouwen. Als hij dadelijk echt gewoon op langere termijn het niet laat zien... Ik kan niet zeggen van nee, het is onterecht dat hij gaat banken. Want we hebben genoeg opties daarvoor, toch?
Dus Labiat op 10. Ja, dan is de vraag, wat heb je? Ekkelenkamp of Labiat? Wat heb je liever?
Labiat 100%.
Ja, Patero Patado is het op dit moment een beetje. Ik vind Labiat, vind ik de wat taakbewustere voetballer. Verdwijnt iets minder in de wedstrijd. Maar ik denk dat het niet alleen de schuld van Ekkelenkamp en Labiat is dat ze zo weinig aan de bal komen. Ik denk ook dat Ten Hag dat zo ook gewoon wil. Die wil veel diepgang hebben. Maar ik denk wel dat Labiat voor het team beter is uiteindelijk.
Ja, ja. En dat is dus, nou ja, van het ene probleemkoppeltje bij Ajax naar toch wel in mijn ogen het grote mysterie bij PSV.
Ja,
nou
ja, de grootste concurrent voor de titel, mogen we wel zeggen, toch? Zonder Vitesse-fans voor de schenen te schoppen natuurlijk.
Weerkeurige overwinning op Willem II. Ik blijf er nog steeds zeggen van, je ziet, zo'n wedstrijd duurt 90 minuten en je ziet elke keer tussen de 20 en 40 minuten zie je pressingsvoetbal waarvan je echt denkt van, ja, zit ik naar een Bundesliga-ploeg te kijken?
Kennen jullie Batman? De films en de series?
Zeker.
Die man die dat muntje opgooit. Two-Face. Dat doet mij denken aan PSV. Eerste helft, zijn goede gezicht. Tweede helft, ik weet niet wat er is. Het kan komen door de coronaperiode. Het kan komen dat heel nieuw speelstijl veel energie vergt. Een leercurve heeft. Maar het is zo'n gigantisch verschil. PSV eerste helft of PSV tweede helft.
Ja. En het is nu ook weer, want ja, door ontbreken van zieke Iataren was het dus de voorhoede waarvan ik denk dat die het in de grote wedstrijden moet doen. Dus Götze hangend op rechts, Gakpo op links, Malen Zahavi natuurlijk een keurig spitsenduo voorin. En het was dit keer Rosario die naast Sangaré speelde.
Ja.
En vorige week was het natuurlijk in een walkover potje tegen ADO was het Adriaan Fijn.
Ja, maar dat is gewoon de hall pass van iedereen in de Eredivisie. Daarop worden geen spelers beoordeeld op een wedstrijd tegen ADO.
Ja.
Moeten we niet doen. Nee, kom op.
Hij was wel goed.
Maar hoe goed was Fijn tegen PAOK, de tweede helft?
Dat is waar. Dat is waar. Want dat is dus
en dat is het niveau waar je structureel de meetlat wil aanleggen, toch?
Want ja,
dat moet het zijn. Want bij niet
PSV,
ADO.
Bij PSV heb je natuurlijk die vier voorin. Die zijn goed. Of het nou Iataren of Gakpo is die vierde is.
Ja.
Die backs zijn ongeveer het ankerpunt van je ploeg.
Ja, ik ben echt Philip Max fan.
Ja, die is geweldig. Ja. Maar ik snap het echt niet. Want in de Bundesliga vorig jaar was hij gooide echt los. Na de coronabreak, zeg maar, was hij een van de belangrijkste spelers in de Bundesliga.
En volgens mij zelfs twee seizoenen daarvoor. Hij volgens mij daartussen heeft hij
een slechte seizoen en een monsterjaar daarvoor.
Dat was echt gewoon qua assist en qua expected assist was het voor een vleugelverdediger een bizarre output.
Nog een ex-Bundesliga jongen die volgens mij ook een verrijking is voor Eredivisie. Na een heel moeilijk begin, Mbogo.
Ja,
lekker keepertje.
Ja, maar de nadruk wordt in Nederland ook gelijk weer gelegd op wat hij niet kan. En het voetballen maakt die twee blunders, maar dat kan hij wel. Klem was is hij niet altijd, maar als je ziet die redding op Dundeli.
Ja, want op 40, 45 wedstrijden, zelfs met die twee blunders in zijn eerste twee wedstrijden.
Hij pakt punten.
Hij pakt ten opzichte van Zoet echt punten. Ja. Hij pakt echt punten.
Ja, maar ten opzichte van Oenestal?
Ja.
Dat.
Ja, ik blijf dat. Ik blijf
wel
dat,
qua balbezit houden, qua distributie zeker.
Ja, eens. Ik zeg niet dat ik het oneens ben, maar gewoon.
Ja, we werden al boos.
Want kijk, bij PSV, kijk achterin. Je hebt je reserve rechtsback en een jongen waar ook de mening over. Met deze en een jongen in Boscalli waar ook de mening over verdeeld. Dat je hebt niet zoveel andere smaken daar.
Vier heeft zijn nou al afgeschreven.
Ja. Dus in mijn ogen komt het denk ik wel van ja, wat dat middenveld wordt. Want er zijn natuurlijk echt wel wat opties. Je hebt ook Ryan Thomas.
Ja.
Ik ben wel heel
Thomas
benieuwd.
Heeft zichzelf niet zo'n goede dienst bewezen. Mauro ook niet trouwens. Maar dat is ook niet helemaal hun eigen schuld. Want PSV heeft qua selectie die backs niet in orde. Dus zij worden daar geposteerd en dat gaat niet goed.
Zien jullie nog een pad voor je waarvan in de spoor voorbereiding sprake was? Dat Iataren uiteindelijk op een van die controleursposities komt te staan?
Nee. Dan gaat PSV totaal overlopen worden.
Nee, want je precies dat. Je voorste vier zijn al zo aanvallend.
Ja, en Sangaré, iedereen zegt dat het echt. Kijk, qua uiterlijk snap ik het wel. Het is een boom van een kerel. Hij is sterk. Ja,
maar het is juist een risicovoetballer.
Maar het is juist iemand die het van zijn voorwaartse passing moet hebben.
Ja.
En niet altijd even gelukkig is, maar hij is wel iemand van, ik neem het risico wel. Ik heb liever een paaspercentage van 60%, maar daarvan wel 3 goede steekballen dat ik iemand 1-op-1 zet, dan de tikjes breed.
Ja, ik vind het grappig, hè, dat een kwartje kan echt soms raar vallen, want er is een scenario mogelijk waar Rosario dit seizoen echt, zeker in deze pressing speelstijl, echt stappen maakt en opeens wordt opgeroepen voor Oranje, de backup van de Roon kan zijn.
Hij heeft natuurlijk al een keer, hij heeft al Oranje gehaald, hè?
Maar dat hij echt een vaste klant daar wordt als een van de wat meer sober ingestelde jongens.
Ik vind Rosario onder Schmid. We hebben natuurlijk de Rosario van Cocu en van Bommel in ons
hoofd.
Helemaal
van Van Bommel. En, ja, want bij Van Bommel doe ik gelijk aan Rosario denken dat hij de aanvoerder was en eigenlijk zijn baasplaats verloor en er heel verloren bij liep.
En het ding was, ze speelden een systeem waarbij hij niet vooruit kon passen.
Nee, precies. Er waren geen opties.
Er waren geen opties. Of hij kreeg de bal met een man in zijn rug dat hij eigenlijk alleen maar terug naar de zijkant kan. En in dit systeem zie je dat hij meer tot voetballen toekomt. En dan zie je dat hij best wel lekker voetballen. Dat
kijk, er gaat wel nadruk op best wel. Hè? Ja, want het is voorwaarts natuurlijk, zal nooit echt een... Er gaat nog zeker niet.
Nee. Maar ja, hij heeft dan wel wat Gravenberg heel erg mist.
Ja.
Zeg maar.
Positionering. Awareness.
Ja, en als je dan naast een Sangaré voetbal die wel risico in zijn passing legt, als dat elkaar op een gegeven moment gaat aanvullen, dan heb je denk ik een duo en heb je Fijn erachter die een iets betere voetballer is dan Rosario, denk ik. Maar in de marge, dan heb je een heerlijk middenveld staan voor niet alleen Eredivisie begrippen, maar ook Europa League / Champions League volgend jaar begrippen.
Ja, Europa League is wel oppassen natuurlijk nu, want het is...
Het staat gelukkig dicht bij elkaar.
Ze presteren slecht, toch?
Kijk, 100%?
Eén jaar wil ik ze vergeven. Het jaar dat ze met Spurs en Inter en Barcelona in de pool zaten. Daar haalt geen enkele ploeg veel punten tegen als Nederlandse club. Maar voor de rest, het is toch gewoon dramatisch, jongens. Volgens mij, als dadelijk een goed jaar wegvalt, gaan ze ergens naar tussen de 40ste en 60ste plek qua ploeg van Europa. Ja. Terwijl Toon juist wil dat ze bij de beste 32 gaan horen.
Ja, aan de andere kant, het rare is dus in Nederland, waar ze dus wel natuurlijk lage weerstandpotjes hebben, maar je ziet wel de contouren van een echt betere ploeg langzaam
tuurlijk
verschijnen.
Maar het probleem in Nederland is wel weer, zo Max gaat nou voor Duitsland elftal spelen weer.
Ja.
Doet het goed bij PSV? Ja.
Ja.
Ja, het kan zomaar zijn. Kijk, linksbacks liggen niet voor het oprapen.
Nee.
Volgend jaar weg. Je hebt met Angelino gezien. Wel een andere vrouw, want daar zat natuurlijk een clausule in. Maar waarom staat ineens Bayer Leverkusen volgend jaar niet op de deur te kloppen?
Nee, goed punt. Dus ja. Malen viel natuurlijk op bij Willem II, of bij PSV Willem II. Miste weer een sloot kansen. Ja, ik vind dat dus, ik blijf steady en nerdy vasthouden aan het gegeven dat het gewoon heel een goed gegeven is dat je spits kansen krijgt.
Maar spelers missen kans. Noem mij één voetballer die, weet je wat het is? Ook een Huntelaar, die zijn legende wordt groter naarmate iemand niet speelt. Maar een Huntelaar is ook qua kansen echt niet zo steady, hoor.
Maar er is natuurlijk wel een punt kansen te maken dat Malen soms wel een beetje oogkleppies heeft.
Ja, tuurlijk.
Van dat hij... Maar ja, ik bedoel, het hoeft nog ineens zo raar te rollen of die dude scoort 35 keer in de Eredivisie.
Maar had Malen die oogkleppen niet, dan was het de perfecte aanvaller en dan speelt hij niet eens meer bij PSV.
Want Malen staat nu op 4 goals, jongens, na 8 wedstrijden.
Zonder penalties.
Zat daar een penalty bij?
Ik zou nee zeggen.
Ik zou zeggen eentje. Ik zou zeggen eentje.
Okay.
In elk geval,
volgens mij zijn Havi en Max nemen ze eerder voor.
Zoals aan het begin... Ja, Max neemt ze inderdaad bij PSV. Maar zoals altijd in het begin van het seizoen staan er nu nog redelijk vreemde namen boven in de topscorerslijst. Maar het is natuurlijk wel zo. Elk jaar zijn er 1, 2, 3 jongens die er bovenin, de Björn Vlemmingsen van deze wereld.
Hebben jullie dat artikel trouwens gelezen op Vice? Van Michel Dodeman.
Nee, nog niet.
Ik heb de Vlemmings Index, dat was heel goed. Ja,
ik lach niet vaak, maar ik heb gelachen.
Ja. Zitten natuurlijk best wel wat spits tussen nu. Henk Veerman. Giacomakis.
Henkinho.
En Danilo.
Ja.
Ja, die Danilo van Twente, Ajax-huurling. Ze scoren erop los. Danilo weer dit weekend 2. Giacomakis er weer eentje bij.
Danilo is toch helemaal geen Braziliaan hoe die speelt?
Nee.
Ik geloof, die is gewoon geadopteerd.
Ja, dat is heel Duitse spits.
Die is gewoon geadopteerd. Ja, Paulo Rink is dat. Ken je die nog?
Ja.
Hij heeft ook niet per se hele zachte voeten, nee, zoals dat net zo mooi werd gezegd. Maar die is echt fantastisch aan het seizoen begonnen. Deed bij Jong Ajax ook altijd wel echt goed scoren.
Maar werd ook vaak bijvoorbeeld als linksbuiten.
Als linksbuiten, want Traoré was de spits.
Ik heb hem voor het vaak zien voetballen, want ik ging vaak op maandagen gewoon simpelweg, omdat dat was mijn vrije avond.
Danilo's rendement bij Jong Ajax is nooit een probleem geweest. Het voetballende kwaliteit was meer zijn euvel.
Maar ja, Twente, omschakelingsploeg.
Meer ruimte.
Sowieso, ook Tjerny is ook daar helemaal opgeleefd.
Ja, heeft een oproep ontvangen voor Tsjech zelf, dat vind ik leuk. Ja.
Had ik ondenkbaar geacht toen ik hem vorige keer bij Utrecht zag.
Oh, dat was slecht.
Dat ik dacht, oh, dat is klaar met die jongen. Ja. Terwijl hij heeft natuurlijk echt wel talent. Maar ja, Tjerny...
Wat ging er harder achteruit? Zijn kapsels, zijn haargrens of zijn voetbalkwaliteiten?
Het is bij Twente wel een beetje kip of het ei verhaal. Hè? Want die voorhoede met die omschakelingen, Tjerny op rechts, Menig links en Danilo. Van die zijn het gezicht van die ploeg. Maar dan is de vraag, van, is die ploeg zo goed vanwege die drie jongens? Of floreren die drie jongens, omdat het daarachter wel prima staat. Want dat is...
Ja, dat is echt dat één kan niet zonder het ander.
En een goede keeper in de Eredivisie doet heel veel wonderen.
Joe Drommel, goede keeper. Jaden Oosterwolde, goede linksback.
Maar weet je wat ik voornamelijk goed vind aan Drommel? Die jongen is uit zo'n dal geklommen. Die is als relativ late overstappen gegaan naar de post. Volgens mij was hij 18 of zo, 17, 18. Ja. Is toen eigenlijk direct een keer voor de Leeuwen gegooid. En volgens mij zelfs op een gegeven moment gedegradeerd tot derde keeper.
Hij debuteerde heel vroeg.
Ja.
En toen,
veel te vroeg.
Veel te vroeg inderdaad. Je zag in alles. Dat het was echt een ventje. Hij was er nog niet klaar voor. En nu heb je een nieuwe Oscar Moens. Toch mooi.
Nee, daar doe je Drommel mee tekort. Nee, Oscar Moens was eigenlijk vooral voor de show.
Hij
heeft van die heerlijke showduiks, waarbij het niet per se nodig is. Maar als je naar zijn reddingspercentage kijkt, en ja, dat is gewoon meer dan uitstekend.
Ja, en
achter Bijlo, denk ik, de meest talentvolle Nederlandse keeper die op de velden rond.
Hoe goed is hij aan de bal?
Ja,
dat valt op. Dat valt
dat
echt
vind
op,
ik.
Hè?
Ja.
En dat sowieso, Twente... Kijk, het is natuurlijk lastig bij ploegen die... Net als dat Groningen echt aardig aan het seizoen is begonnen. Maar het is natuurlijk lastig om ploegen die niet het helemaal van het balbezit moeten hebben... om dat een heel seizoen die lijn door te trekken. Maar bij Twente ziet het in elk geval...
En we waarderen het ook te weinig nog steeds in Nederland.
Nee, maar ook als we kijken naar verwachtingen voorafgaand aan het seizoen bij Twente. Ja, kom op jongens, dit is echt alles waar ze op hadden kunnen hopen.
Ja,
echt alles.
Maar dat is met meerdere ploegen. En dat hadden we volgens mij de vorige keer met Heerenveen altijd al over.
Ja.
En ik ben geneigd om jou te volgen.
Heerenveen
dat Heerenveen niet legit beetje, is en Twente wel.
Ja.
Maar Twente tegen PSV is volgens mij de volgende wedstrijd.
Ja.
Zou ik niet weten, Jim. Ik geloof jouw olifantengeheugen meteen.
Ja, dat klopt ook.
Ik heb mijn laptop nou ook niet bij, want ik heb in plaats van de stekker had ik de steltang van mijn vrouw meegenomen.
Ja, dat begon lekker. Was lekker, man.
Het is inderdaad Twente tegen PSV.
Ja, en dan kunnen we... Kijk, natuurlijk, ik waak er altijd voor om ze echt alleen op die wedstrijd te beoordelen, want... Twente hoeft het helemaal niet tegen PSV te laten zien. Het is voor hun ook een van de vele wedstrijden en een puntje is meegenomen. Maar aan de andere kant is wel zoiets van... Ja, als het PSV ongeacht uitslag qua moeilijk maken...
Qua spel is dit...
Ik ga niet naar de uitslag kijken, want dat zegt me vrij weinig.
Nee, maar qua spel wat je gaat verwachten... Zeg maar, als in Twente is het best tegen teams waar ze het spel niet hoeven te maken. Nou ja, PSV is een team dat het spel gaat maken... die met ongelooflijk veel ruimtes achter de back speelt. En dan heb je Menig en dan heb je Tjerny en het Danilo in vorm. Ja, daar kan je een tegenstander echt pijn doen.
Trouwens,
Bos met het loopvermogen.
Nog geen goal of assist laten noteren als 10, Bos. Maar echt een nuttige speler, man.
Ja.
Gewoon een beetje... Een echte draver.
Ja. In de Dani de Wits van deze wereld.
Maar meten we ook niet te vaak mensen te veel? Kijk, want er wordt ook over vaak zo'n MVP-klassement. Maar dat is eigenlijk alleen maar afhankelijk van of je veel scoort of veel assists geeft.
Ja, maar ja, dat is het.
Een Modric zou nooit een MVP kunnen worden als we dat zo blijven beoordelen.
Nee. En bijvoorbeeld...
Het is toch veel meer toch dan...
Als we naar Nederland kijken, in die discussie zouden dan... Senesi zou daarin genoemd worden. Koopmijners, Blind. Want dat is natuurlijk dat...
Ja, Leroy Fer scoort er geen 15.
Leroy Fer. Nee. Ja, inderdaad, vroeger wel. Terwijl ik vind de Leroy Fer van nu een vele malen betere speler dan toen hij nog een aanvallende middenvelder was.
Ja.
Ik denk dat je ook gewoon vooral moet kijken per fase van wat brengt een voetballer, zeg maar. Een hele goede 6 zie je relatief weinig als je er niet op let. Want die is letterlijk ook gewoon niet in beeld. Precies. Hij is gewoon veel minder in beeld. Dus het is ook moeilijk om erop te letten. Want de bal is op rechts en jij moet eigenlijk naar achter kijken van... Oké, hoe bewaakt hij de restverdediging? Of wat doet hij met zijn eerste baldistributie? Hoe is zijn eerste aanname?
Zelfs een matige spits valt sneller op dan een hele goede 6.
Ja. Jongens, wie van die drie verrassingstopscorers... Want die staan dus echt die drie... Dus Veerman, Giacomakis, Danilo, die staan nog boven... de usual suspects, dus Berghuis, Tadić, Malen. Wie van die drie, als jullie een gokkend man zouden zijn, op wie zou je dan je geld zetten van ja, die kan dat wel een jaartje volhouden?
Veerman. Veerman, want hij heeft ook het geluk dat het spel van Heerenveen, ik snap dat je zegt dat het niet legit is, maar wat het wel is, het is heel aanvallend. En ze gaan veel tegengoals krijgen. En daar gaan ze nog wel tegen nederlagen door aanlopen, waar, die nu net goed vallen. Alleen dat aanvallende spel met die Batista Meijer, Nygren en Van der Heijden. Ja, dat vleugelsplitspel, daar is hij eigenlijk altijd het eindresultaat van. Want die anderen, dat zijn geen doelpuntenproductie.
Een beetje net zoals de connectie die Dos toen had met Asseidi en Narsing.
Ja.
Dat is wel een grappige vergelijking inderdaad. Ik denk, trouwens, Veerman is een super sympathieke kerel. En ook altijd een beetje onderschat vanwege zijn uiterlijk, denk ik.
Ja, ja. En hij heeft nou wel steek laten vallen. Hij heeft gezegd dat hij niet zo snel is. En ja, daar gaan... Ja,
hij heeft juist verklapt dat hij snel is. Toch? Dat hij zei mensen denken dat ik langzaam... Hij is natuurlijk super snel. Terwijl een lange jongen.
Ja, voor zijn hoe hij eruit ziet. Terwijl, ja.
Maar...
Ik ga voor Jaco Marcus. Tuurlijk. Ja? Die kan niet voetballen.
Ja.
En heeft bij andere clubs nooit gescoord.
Ja, dat wilde ik net zeggen. Pavlidis en hij, die kunnen natuurlijk wel weer... mooie koppel vormen bij Griekenland.
Ja, dus dan... Ja, dan kijk. En wij hebben hier Griekse helden gehad als Anastasiou, Charisteas. Ik bedoel...
Lachgas.
Ja. Lachgas, ja.
Wat zijn we... Inderdaad, er is geen volk zo dankbaar voor de slechte eredivisieverdediging als de Grieken, hè? Ja. Die hebben echt elke Griekse spits...
Tragische epos is het.
Behalve Mitroglou. Dat was de enige die de Nederlandse dijken niet kon slechten.
Dat was een trage en tragische spits.
Ja, ik denk dat Danilo...
Had wel een goede baard trouwens.
Wat jullie zeiden... jullie hadden letterlijk mijn grapje al gemaakt voordat ik hem kon maken. Dat Danilo is echt een... Heel niet Braziliaanse spits.
Hij is zo'n Duitse rapper die je vroeger in de jaren 90 duo's zat. Met zo'n Eurodance geval. Is hij gewoon de Duitse rapper erbij?
Hij kan echt voetballen.
Bij Toen Brands van de Fort Floor is hij de rapper.
In deze context, waar hij zit bij Twente, dus het omschakelingsvoetbal, dan is hij echt top. Ik bedoel, als hij er nu 30 injast, moet Ajax hem bijna wel een kans volgend jaar geven. Daar heb ik een beetje mijn twijfels bij. Of bijvoorbeeld, ik denk dat een Traoré ook verschrikkelijk goed zou zijn bij een club onder het niveau Ajax.
Een Brobbey ook.
Maar, ja, ik bedoel, hier kan hij echt wel wat. En hij is harde schottechniek ook.
Ja, dat is ook zoiets. Dit is een win-win-win situatie. Danilo krijgt zijn kans, dus die kan zich op de kaart zetten. Twente heeft gewoon voor heel weinig geld en uiteindelijk ook nog een doorverkooppercentage krijgen ze. Hebben ze gewoon een hele goede speler voor een jaar. Ja. En Ajax kan, stel voor dat ze hem bij Ajax niet wil, kan die ook gewoon weer de Botman-route volgen.
Het is wel een hele interessante ontwikkeling, die verhuurpercentages. Dat is echt iets van de laatste 2 jaar. Sam Lammers was de eerste.
Ja.
Mauro Junior heeft het ook.
Botman ook al.
Leuk. Botman ook, ja. Inderdaad. Want, slim.
Ik ben altijd voor een goede verhuurperiode. Al die jongens die je net noemt, toch? Dat is toch allemaal echt, dat is
ja, maar dan,
goud gebleken.
Dan gaat een club ook meer investeren in een... Kijk, normaal gesproken... Als je een huurling bent, als het even niet loopt, ben jij de eerste die de lul heeft.
Ja.
Toch?
Ja.
En nou hebben ze nog zoiets van, ja, stel voor, die jongen is hartstikke goed. Eigenlijk te goed voor ons team. Maar we zetten hem daarnaast, waardeverbinding, ook voor ons.
Maar bijvoorbeeld met Sven Botman zie je het risico, hè? Dat Ajax, als Botman blijft verdedigen zoals hij nu doet in Frankrijk.
Ja.
En Schuurs blijft verdedigen zoals hij nu doet in de Champions League. Ondanks dat Botman een linksboot is.
Welke deal is er zonder risico?
Dat is waar. Maar het is wat natuurlijk wel, vorig seizoen heeft iedereen kussen. Botman natuurlijk best wel goed was. Hij speelde nog ineens in een speelstel die bij hem
ook best wel nog steken liet vallen.
Maar de verhuurperiode aan zich was altijd prima.
Ja.
Alleen je had hem niet per se hoeven kopen. Dus dat is weer een andere discussie dan de doorverkooppercentage.
Maar spelers worden beter. Spelers passen soms bij een andere speelstijl beter. Het is niet altijd 1 plus 1 is 2.
We hadden het er net over Leroy Fair. Transformeerd is van een heel ander soort type middenvelder. Generatiegenoot van hem. Zelfs ex-clubgenoot van hem. Jorginho Wijnaldum. Om even het bruggetje naar het buitenland te maken. Ja, die is nu gewoon full-on bij Liverpool, full-on controleur. Terwijl hij is bij Oranje juist misschien wel de ene waardevolste speler als een soort schaduw. Spits, als echte 10.
Ja, maar je ziet toch vaker dat spelers bij een nationaal team anders spelen. Het zij qua... Omdat je andere alternatieven hebt. Het zei dat je een andere speelstijl hebt.
Ik vind dit wel...
Alaba is nooit bij Oostenrijk linksback geweest.
Maar ik vind dit bijvoorbeeld bij Wijnaldum nu. Want het is, nou ja, de topper was in Engeland dit weekend. City-Liverpool. Ja. Liverpool met een konijn uit de hoge hoed. Dus dat is dat ja, de supersub Jota niet in de 60ste minuut pas kwam. Maar dat hij dus naast het supertrio speelt. Dus Firmino nu iets meer als middenvelder. Dus Firmino naar 10, Salah naar de punt. Wijnaldum als controleur. Ja, tegen in toch wel ja, de competitie, de clubcompetitiewedstrijd van het seizoen. Ja, ik vind dat...
Raar, hè? Dat had je 15 jaar geleden niet kunnen denken. Ja. De competitiewedstrijd City tegen Liverpool.
Ja, maar het is wel grappig, want hoewel City, ik denk over de heel deze wedstrijd gezien, de betere ploeg was.
Ja, maar denk kan ik... je dat niet tegen alle wedstrijden van City?
Maar ik heb toch zoiets van, bij Liverpool zijn er tenminste nu andere... Van Liverpool is zich aan het doorontwikkelen. Dat die nieuw systeem, dus nu met 4 aanvallers. En bij City, want...
Het staat stil, het is al...
Het staat echt stil.
Ja, zowel qua ontwikkeling als qua voetbal.
Ja.
We hebben het wel vaker bij FC Buitenland beschreven. City is de ideale samenvattingsploeg. Maar 90 minuten naar City kijken is niet leuk. Want het is...
Nee.
Er gebeurt weinig. En omdat er al zoveel over bekend is, weten de tegenstanders ook wat er gebeurt als er geschaakt wordt. Dus het balletje heen en weer laten gaan en wachten tot iemand verkeerd uitstapt en daar ontstaat ruimte en dan slaan ze toe.
Ja.
En de spelers die je in de half spaces wil hebben, zeg maar met een gezicht naar de goal toe, ja, dat is allemaal bekend. Het trucje van de achterlijn halen en dat er dan één iemand in de box komt en één iemand tweede paal, dat is allemaal bekend. En je merkt gewoon dat niet alleen dit soort tegenstanders, maar vorige week hadden ze super veel moeite met Sheffield United.
Ja. Ja. Die trouwens onderaan staan dit seizoen. Ja,
precies. Dus het trucje lijkt inderdaad een beetje uitgewerkt, maar ook dat is gevaarlijk om te zeggen.
Kijk, het is bij elkaar opgeteld. Als je natuurlijk, stel dat je elke speler een waarde geeft, zoals FIFA Football Manager doet, bij elkaar opgeteld is natuurlijk deze selectie heeft qua totaal gewicht aan voetbaltalent de beste selectie op aarde.
Ja.
Al
een paar jaar.
Ja.
En ook ze zijn weer... Volgens mij zijn ze favoriet bij de bookmakers om de Champions League weer te winnen. Nou ja, dat moet je met Guardiola altijd maar zien. Hè? Vind ik nogal wat.
Ja.
In een universum waar Bayern München leeft. Ja, het is wel zo. Als je nu nadenkt van wat er de laatste tijd is bijgekomen. Er is nu een volgende peperdure verdediger die ja, de druk van de club op zijn schouders heeft. Ruben Dias, de voorstopper van Benfica.
Voor bijna 70 miljoen plus Otamendi of zo, toch?
Ja. Het lijkt nu wel dat Dias...
Dit leek ook wel weer een beetje een Jorge Mendes deal, zeg maar. Want Otamendi was volgens mij gewaardeerd op 30 miljoen. Nou, dat is knap, maar dat is niet waar.
Maar bijvoorbeeld, ja, dus na Otamendi, Stones, toch een verouderde Kompany, is het dus nu Dias naast Laporte.
Eigenlijk sinds Kompany heeft er niemand kunnen overtuigen.
En,
een goede Kompany toen nog, hè?
Maar aan de andere kant, daar gaat altijd alle aandacht uit. Omdat altijd als je dan kijkt naar die voetballers bij City, denk je van ja, oké, dat zijn de minste. En ook, dat zijn degenen met de meest ondankbare taak.
Maar het is in elke topploeg.
Maar als je dan kijkt voorin, hè. Want ze hebben natuurlijk al dat voetbal met De Bruyne, met Bernardo, Sterling, Jesus, Mahrez. Daar is nog bijgekomen een doorgebroken Foden. Ja. En daar is bijgekomen Ferran Torres. Dat is, als je kijkt wat ze zijn kwijtgeraakt, dat is alleen Sané. Dat is wel heel veel dezelfde smaak. Terwijl zeg maar de enige troefkaart die je had, en hij was vorig seizoen het hele jaar geblesseerd, maar Sané was natuurlijk altijd de roadrunner. Gewoon degene die echt pure snelheid had. En die kon ook kut zijn, maar veelal niet. Gewoon, meestal was het gewoon echt een troefkaart.
Ik vond echt, er zijn veel transfers geweest afgelopen zomer, alsnog. Deze snapte ik echt niet, want het is zeg maar 40, 50 miljoen.
En een directe concurrent voor de Champions League.
Directe concurrent voor de Champions League. Hij is geweldig. Maar ik snap ook niet dat concurrentclubs in Engeland niet zoiets hadden. 50 miljoen, jongens.
Ja, wel tegenover echt een... Sané was natuurlijk wel een astronomische verdiener. Bayern heeft toch altijd zeg maar een salarishuis wat wedijvert met City. Dus dat is natuurlijk wel een beetje de nuance daar, maar... Dit blijft vreemd. Dat hun enige smaak...
Voornamelijk inderdaad de opvolger. Dat gewoon hetzelfde is wat je al hebt. Het voelt een beetje voor mij aan alsof je zeg maar boodschap gaat doen. Je wilt de gele M&M's met de nootjes. Helemaal uitverkocht. Maar je ziet die bruine zak M&M's en neemt het toch maar mee. Terwijl je thuis eigenlijk ook nog 3 andere zakken bruine M&M's hebt.
Want City heeft nu 3 gelijke spelen in de nederlaag. Ze hebben 9 punten laten liggen in 7 duels. Ja. Liverpool heeft volgens mij nu hoeveel verliespunten minder? Volgens mij 3 verliespunten minder.
Ja, want ze hebben een wedstrijd meer gespeeld dan
ja,
City.
Maar
ze hebben verloren van Aston Villa, deze gelijk gespeeld en volgens mij nog 1 gelijkspel ertussen.
Ja, en als je dan kijkt, nou ja, daar hebben ze dus 2 verliespunten. Maar ik heb wel zoiets bij... Bij Liverpool kan het, ondanks het wegvallen van Van Dijk... en dat je dus nu toch echt wel veel vraagt van Matip en Gomez als centrale verdedigers.
Ik denk dat is het grote verschil. Liverpool is heel duidelijk. Liverpool is vrij overtuigend kampioen geworden vorig jaar. En... hebben eigenlijk hun team best wel aangepast, want Diego Jota is gehaald.
Maar
en
dat vind ik zo knap trouwens, want normaal, als jij kampioen wordt, dan...
Ja, letterlijk dat.
Toon Gerbrand zei het al een keer, als nummer 1 moet je als nummer 2 gaan denken.
Ja, maar
je moet blijven...
Ja, want en ze hebben 2 spelers gehaald die niet per se direct passen in het Liverpool-spel van wat je de afgelopen 2 jaar in je hoofd hebt. Diego Jota en Thiago Alcantara.
Ja.
Zeg maar, dat zijn 2 spelers die niet perfect matchen. En je merkt nu ook dat er een soort van nieuw elan weer binnen Liverpool is.
Andere detailveranderingen in de speelstijl kan doen.
Zij zijn wel van andere zak M&M's gegaan.
Ja, en je merkt nu daar het succes mee. Want er zit een bepaalde stabiliteit in die club. En die stabiliteit wordt een beetje overschaduwd door de 7-2 nederlaag tegen Aston Villa.
Ja.
Nou, je zag heel erg duidelijk dat echt een incident was. Want alles wat goed kon gaan voor Aston Villa ging goed. En alles wat Liverpool fout kon doen, ging fout.
Eens in de zoveel tijd staan alle sterren precies goed dat dit gebeurt zo.
En letterlijk dat was het. En als je die wedstrijd eruit haalt...
Nou,
dan heb je gelijk...
Ajax was het ook moeilijk. Maar bijvoorbeeld wat ik daar heel typerend vond, is dat de Telegraaf, die natuurlijk hun eigen agenda... maar die greep het natuurlijk aan om er Liverpool B van te maken. Maar dat bijvoorbeeld Klopp in een wedstrijd waar Ajax... minstens de even sterke partij is. Dat hij dus na een uur spelen haalt hij zijn supertrio Salah, Firmino, Mané eraf voor Shaqiri, Minamino en Jota. En dus die laatste 2 zijn in het laatste half jaar erbij gekomen. Van dat hij dat doet in een wedstrijd die echt niet heel gunstig is als je daar echt... Stel dan dat ze tegen nederlaag in Amsterdam waren gelopen. Want dat zegt ook wat over hoe hoog hij bijvoorbeeld die reserves heeft zitten.
Ja, hij heeft vertrouwen, natuurlijk.
En het grappige is wel, is dat die bieden wel weer, zeg maar, andere kwaliteiten dan... Bijvoorbeeld Jota vind ik dan weer een heel slimme ruimtezoeker. Waar bijvoorbeeld Mané en Salah wil je natuurlijk zoveel mogelijk de bal geven.
Jota is gewoon een sluipschutter.
Ja, en ik vind het grappig dat gewoon... In dat opzicht vind ik Liverpool... Terwijl die... Ja, ik denk dat City qua geld nog altijd met ze kan wedijveren. En ook qua puur voetbaltalent. Maar qua smaken... Ik weet het niet, man.
Als je puur de elftallen van vorig jaar tegenover elkaar zet, zeg maar, wie hebben er 11 betere voetballers, dan wint City. Gewoon puur technisch betere voetballers. Ja. Alleen, welk team is meer complementair aan elkaar?
Precies.
Zeg maar, Wijnaldum en Henderson zou ik nooit in het rijtje 10 beste middenvelders ter wereld zetten.
Nee.
Kijk, maar
zijn in die context van Liverpool natuurlijk.
In die context van Liverpool, perfect.
Maar Liverpool kan wisselen zodat alles hetzelfde blijft, of wisselen zodat alles anders is.
Ja.
En City kan wisselen zodat alles hetzelfde blijft.
Ja.
Maar is dat ook niet een beetje...
En Liverpool kan natuurlijk altijd wedstrijden waar ze 40% balbezit hebben.
Ja,
of waar waar Henderson het even niet heeft in balbezit, kunnen ze nog altijd wedstrijden winnen met zeg maar wat ze buiten balbezit doen. En bij City, terwijl ze al hun grote kans tegen Liverpool dit weekend kwamen uit pressingsmomenten. Dus Guardiola had het weer goed neergezet. Maar het is natuurlijk over de laatste 10 jaar gekeken. Guardiola-ploegen nemen extreme risico's met pressing. En er zijn gewoon bijna geen verdedigers, die centrale verdedigers, die dat een heel seizoen lang overleven.
Maar het lijkt bij mij bij Guardiola ook altijd of hij zichzelf opnieuw weer wil uitvinden, opnieuw wil bewijzen, maar steeds maar weer een beetje een soort Einstein van steeds maar hetzelfde proberen en ander resultaat verwachten. En dat heb ik niet alleen bij City, op een gegeven moment bij Bayern München en Barcelona ging het na een tijd ook mis. Ik bedoel, ik zit wel altijd te zeuren op Mourinho dat hij maar voor 2 jaar houdbaar is.
Ja.
Maar misschien is dat met Guardiola precies hetzelfde.
Ik vind dus wat hij doet qua... Nog altijd qua... Nou, wat Jeroen ook zegt, dus dat hoe die de veldbezetting doet. En hij is vooral altijd natuurlijk heel erg van het schuiven met backs. Van dat hij opeens opduikt als extra middenvelder. Dat hij altijd weer een leuke manier vindt om De Bruyne en Bernardo op de juiste plekken vrij te spelen.
Zijn ook goede voetballers.
Nee, maar het zijn geniale detailveranderingen die hij doet. Terwijl, zeg maar, heel simpele dingen. Dat je ook wedstrijden op een andere manier kan winnen.
Hij mist af en toe gewoon wat directie in zijn spel. Ja, gewoon,
hij is zo perfectionistisch dat hij de makkelijke oplossing niet meer ziet.
Ja. Bij Bayern was dat de samenvatting van zijn... Want hij had ik denk nog altijd dat Bayern München toen het daar echt liep met Guardiola, de coolst voetballende ploeg is in mijn leven. Nog beter dan dat Barcelona van Guardiola. Omdat het was zo dynamisch met zulke goede voetballers. Maar dat er wel weer, er zat zeg maar wel een rode knop. Zo van, dat je kon de boel weer helemaal laten exploderen. En dat is nu ook weer. En ik vind dus dat ze dit seizoen voor het eerst, sinds Guardiola's eerste jaar bij City, vind ik het aanvallend een beetje steriel worden.
Dat is meh.
Dat ik denk, maar even sowieso. Engeland is natuurlijk echt super raar. Want er is eigenlijk nog geen topclub die het aantal punten heeft verwacht wat je verwacht van de grote zes.
Oké, Leicester is geen topclub meer.
Ja, dat is dus de vraag.
Kampioen geworden. Staat dus, waren eerder kampioen van de Premier League dan Liverpool?
Leicester staat nu bovenaan. We hebben daarnaast met Aston Villa, Southampton.
Aston Villa, vorig jaar degradatiekandidaat.
Ja, Southampton. Nou, vorig jaar hebben we nog met 9-0 van Leicester verloren. We hebben met Southampton, Aston Villa, Leicester en Leeds 4 outside ploegen die echt goed lijken.
En waar je ook gewoon bij de meeste ook echt de hand van de trainer ziet. Kijk, bij Leeds hoeven niet uit te leggen natuurlijk. Maar Southampton met Hazenhüttl.
Ja, dat is het.
En maar wie, jongens, wat jullie hebben, ik denk Jaron iets meer dan wij, maar wie van die 4 toch clubs die niet, snap je, in een heel ander financieel spel spelen dan de 6 grote clubs in Engeland. Wie van die 4 denken jullie van, nou ja, dat zou wel eens, daar zit het dusdanig goed in elkaar van, dat zou wel eens een heel verrassende top 4 notering
buiten
kunnen
zijn. Buiten de top 6 heb je 1 team wat al heel dicht tegen die top 6 aan zit, en dat is Leicester. Ja. Dat merkte je vorig jaar natuurlijk ook al. En die hebben zich alleen maar doorontwikkeld. Die pakken de juiste spelers, hebben een scouting op orde.
Doen ze goed, hè?
Ja, maar dat is het wel, zeg maar, want ze hebben niet de middelen. Maar met 30 miljoen kan je nog steeds hele goede voetballers kopen.
Ja, maar dat is het juist. Premier League, ieder Premier League team zou fucking goed moeten zijn, omdat ze juist ten opzichte van de rest van de wereld zoveel geld hebben. Maar wat krijg je? Ze worden lui.
Ja, maar je ziet
want
nu
ze
al,
kunnen het toch wel betalen.
Maar ik vind nu, en ik bedoel, het is enerzijds dus echt gewoon dat het moordende Europese schema, niet alleen van dit coronajaar, maar ook van daarvoor. Je ziet dus nu dat er duidelijk met die topploegen, terwijl die zijn natuurlijk ziekelijk rijk, die grote 6 in Engeland. Maar je ziet nu dat de competitiestart was raar. Gewoon, het was, je zag daarin veel meer dan in andere competities, zag je die topclubs het echt lastig hebben. Ook omdat er, als we heel eerlijk, daar gaan we het straks over hebben, omdat er bij een paar misschien niet echt super beleid wordt gevoerd. Ik kijk naar United en Arsenal. Maar alsnog, van die 4, en dan Leicester vind ik een beetje flauw, dus van de 3 de wildcards. Dus dan Leeds, Wolfs, Aston Villa, Southampton.
Oké, dan doe ik niet meer mee, want ik had dus Leicester, dus oké.
Okay. Maar Leicester, jij zei daarnet nog, Leicester is al een beetje top.
Ja, dat is waar.
Maar denken jullie top 4 weer Leicester? Dat zou heel knap zijn.
Ja. Voor mij is het dan, ik vind Southampton heeft, qua tactiek zit dat gewoon het beste in elkaar. Die hebben eigenlijk alleen qua spelersmateriaal net minst, hebben geen Europees voetbal. Dus dat zie je in dit seizoen ontegenzeggelijk terug.
We hebben natuurlijk met Ajax-target Højbjerg, die naar Tottenham is gegaan. Ze hebben ze hun beste speler misschien wel verloren.
Ja, zonder misschien hebben ze verloren.
Ja.
Maar het is nog steeds een team wat vooral qua team heel erg goed in elkaar zit.
Je bent zo sterk als je zwakste schakel bij Southampton.
Nou ja, kijk, als je naar het elftal kijkt, er zit weinig in waarvan ik denk van, oh ja, dat gaat echt wel een stapje omhoog maken.
Maar bijvoorbeeld Ward-Prowse en Ings zijn toch heel goede spelers. Ze
zijn hele goede Premier League
maar
spelers.
Maar zijn ze ook niet gewoon product van het systeem, wat ik ook bijvoorbeeld heel erg bij Atalanta Bergamo nog steeds heb.
Ja,
ik bedoel,
dat is waar.
Een Drone deed het in zijn eerste periode bij Atalanta goed, ging naar Middlesbrough toe.
Ja.
Totaal niet uit de verf.
Nee, dat is een heel goed punt. Dat bijvoorbeeld, Bij Atalanta is het natuurlijk iets extremer, omdat die ook een paar jongens ertussen hebben zitten die echt goed zijn. Ja, zeker. Papu en Ilicic. Maar dat vind ik een heel goede vergelijking. Nee. Want en wel kudos aan Southampton, hè, dat ze na die 9-0, ze waren natuurlijk een week talk of the town, ze waren het VVV van Engeland, van dat ze die trainer hebben laten zitten, omdat ze geloofden in zijn proces. Ja. Ze geloofden in die speelstijl die Hazenhüttl daarin
Maar er is denk ik ook geen club die meer als handelshuis is de laatste jaren als Southampton. Die hebben een beetje het eredivisie-syndroom. Blink je uit, ben je weg.
Ja, het grappige is bijvoorbeeld dat nu hebben ze hebben een paar van die spelers waarvan je denkt van, als het nu net de goede kant opvalt, maken die nog een monstertransfer. Bijvoorbeeld Gineppo.
Maar er komt een moment dat die transfers dus niet meer hoeven te komen, omdat ze al bij Southampton, dat al die topclub in wording kan zijn. Maar die stap is het moeilijkste
en
van alles.
En dat is het moeilijkste.
Want dat is natuurlijk met Bielsa, de voetbalmachine van Bielsa.
Maar dat kan altijd imploderen, exploderen, wat dan ook. Kijk, het kan. Ik ben een hartstikke fan van Bielsa en ik kijk er graag naar. Maar ik kijk ook graag naar de inzinking ervan.
Is het niet de ploeg, als je nu naar alle vijfde grote competities kijkt, is het denk je niet de veiligste ploeg? Terwijl het is natuurlijk de onveiligste ploeg. Maar de veiligste ploeg, als jij met één missie op pad gaat, je denkt, oké, ik wil een keer geen Eredivisie voetbal kijken, ik wil buitenlands voetbal kijken, ik wil een leuke wedstrijd zien. Is Leeds dan niet de nummer één?
Ja, of ze winnen, gelijk spelen of verliezen, het maakt niet uit. Je krijgt spektakel.
Ja, we zeiden het bij FC Buitenland ook al van, Leeds is gewoon een fantastisch project. Maar ook in het veld is het fantastisch, omdat het is kamikaze.
Ja.
En kamikaze in de puurste vorm van wat het is. Dus het is of geweldig, of echt pure zelfmoord. En allebei zit er romantiek in. En dat is, we praten net lang over City. En waarom City niet leuk is om naar te kijken, is omdat het gecalculeerd is.
Ja, je weet wat er gaat gebeuren.
En dit is alles behalve gecalculeerd. En dat komt ze op nederlaag staan. Ze staan nu 15. Nou, ik denk dat ze uiteindelijk rond plek 10 zullen eindigen. Tussen 10 en 13.
Maar je weet dat het altijd een extreem, of aan de linker of aan de rechterkant.
Maar qua spel is het natuurlijk dat je denkt van, ja, jezus, van als dit een beetje de goede kant op valt.
Ze hebben het niet voor tornado. Niets. Ze hebben het Liverpool kapot moeilijk gemaakt. Ze hebben het City pakken ze een punt tegen. Ja, dat zijn teams die het spel willen spelen wat zij spelen met mindere spelers. En in combinatie met dat ze een paar hele leuke spelers hebben gehaald.
En daarnaast is Leeds van die clubs die wij noemen ook gewoon de grootste club van al die clubs, hoor.
Ja.
Want Leeds is gigantisch groot. Ja.
Het is natuurlijk grappig dat Jaron en ik hebben dat net aan... We hebben dat als kinderen meegekregen. Ja. Dat was natuurlijk gewoon vroeger een topclub.
Ja, ja, heeft inderdaad toen nog halve finale Champions League gehaald. Maar toen was het eigenlijk al niet meer die echte topclub. Maar voornamelijk in het beginjaren...
Begin jaren 90.
Ja.
Kiewel, Viduka.
Ja. Jeboa. Anthony Jeboa.
Ja, ik denk toch dat het team van Jorge Mendes uiteindelijk nog boven komt drijven. Ik denk dat die het van...
Wolves?
Ja, ik denk dat die het beter gaan doen.
Zonder
dan
Jota.
De Los Lobos, Wolverhampton.
Ja. Wie van die jonge Portugezen vind je daar nu... Want ze hebben natuurlijk... Ze hebben Portugal's finest hebben ze daar natuurlijk altijd.
Ook mooi dat ze gewoon dat uitshirt in Portugal kleur hebben gedaan. Ja, ballen.
Dat is wel grappig.
Ik vind Ruben Neves, die is klaar. Die moet naar de absolute Europese top.
Als ik Lessen net te makkelijk noemde, is Ruben Neves een 100%. Te makkelijk
antwoord. Ik ben heel erg groot fan van die Ait Nouri, die een fout maakte en die in zijn debuutwedstrijd scoorde.
Uit Frankrijk, uit Frankrijk.
Ja. En je hebt Pedro Neto en Daniel Podence, die allebei aan de vleugel spelen. Ik denk dat Podence krijgt nu wat meer aandacht, maar ik denk dat Pedro Neto beter is.
Hij is net opgeroepen voor Portugal deze week. Dus dat is,
De vorige ronde zat Podence erbij, dus ze mochten elkaar lekker afwisselen. Ja, ik vind het echt een fantastisch team om naar te kijken. Goed in balans. Je merkt nog wel dat het net niet helemaal loopt, zeg maar.
Maar ze zitten nou al een aantal jaren er tegenaan te schuren, maar toch net steeds niet.
En het grappige is dus waar Wolves dus gewoon een speeltje is van een oneindig machtige Portugese zaakwaarnemer. Dus
daarvoor is het ook al een speelbal
geweest. Aston Villa laten zien wat er in eigen land mogelijk is. Want dus al hun goede Ollie Watkins, die spits, Barkley en Grealish, die hele achterhoede. Ja. McGinn, maar dat is ook al naar het middenveld.
Niemand had toch verwacht dat Grealish zou blijven?
Maar wat een...
Voor mij hebben ze een clausule erin gedaan met 60 miljoen of zo. En daarom heeft hij getekend. Ja, slim. Ja.
Maar echt grappig hoe die ploeg, hoe die ommekeer nu...
Nou, het is natuurlijk een traject wat ook 2 jaar geleden is ingezet. Vorig jaar gaven ze het meeste geld uit, volgens mij naar Chelsea. Of niet naar Chelsea, naar City. Van de Premier League, 150 miljoen. Toen was het tot de laatste dag strijden tegen degradatie. Maar je ziet nu wel dat de fundering die daar destijds is gelegd, want veel van die spelers spelen er nu nog steeds. De Minxen van deze wereld en McGinn volgens mij ook. Ja, dat is nu de fundering. En je merkt, Ross Barkley heeft nog een Engelse behoefte bij. Of Jack Reedus heeft nog een Engelse behoefte bijgekregen in de zin van Ross Barkley.
Ja.
En de spits.
Die volgens mij nu op zijn niveau is. Een ploeg waar die niet maar altijd... Een beetje
servet tafellaken idee is dat
en
inderdaad.
Even in de schaduw ervan. Anwar El Ghazi nog geen minuut gemaakt.
Maar die heeft ook al bedje voor zich.
Ja, dat
Bertrand Traoré en daarvoor staat Trezeguet.
En Traoré doet het al niet eens zo supergoed.
Nee, want Trezeguet speelt over het algemeen.
Stel dat El Ghazi bereid is wat salaris in te leveren. Welke Nederlandse club kan hem redden?
AZ. Wow, maar die hebben Carlson.
Ja, maar die kunnen hem ook niet betalen. Zelfs met inleveren kunnen ze hem niet betalen.
Ja, Feyenoord zou perfect zijn. Zeker als mocht Berghuis weggaan. Dan kan je copy-paste doen op die rechterflank.
Wel een ander type speler.
100%.
Maar dit is natuurlijk wel...
Ja, voor alle duidelijkheid. Ik zeg niet dat ze van hetzelfde niveau zijn, maar ik denk wel dat hij met de ervaring van in Birmingham en dat hij dan terugbrengt naar de Kuip. Ik denk dat je echt een sensationele speler terugkrijgt.
Maar het is wel zonde, man. Elbasi's carrière is echt zonde.
Ja, maar in Frankrijk ook mislukt bij Lille.
Ja. Hij was een van die jongens. Want kijk, waar je nu de Bamfords van deze wereld en die Phillips. Je ziet nu bij Leeds zie je een paar van die Bielsa-jongens die beter voetballen dan ze ooit zelf hadden durven denken.
Wat denk je van Klich?
Klich, inderdaad. Maar dat, je hebt ook heel veel slachtoffers. Hè? Bij zo'n zot van een trainer die zoveel eisend is en zo. Ik denk wel dat El Ghazi, ja, dat is wel proef. Hij voetbalt nog. Nee, maar dit is wel de meest darkest timeline die als je dat eerste jaar bij Ajax erbij zou pakken voren zou kijken.
Maar is hij juist niet het product van de Ajax-stempel? Dat hij beter is gemaakt, een jongen uit eigen jeugd, terwijl hij niet eens uit eigen jeugd kwam. Maar zo wordt het weer gebracht naar het buitenland, scoort een paar keer goed. Heeft eigenlijk zijn beste wedstrijd niet eens op de vleugel gespeeld, maar een beetje in de spits toen. Ik vind El Ghazi nog steeds gewoon helemaal technisch een beperkte voetballer.
Ja, ik blijf het zonde winnen hoor.
Ik denk niet dat hij bij de top 2, als we dat zo mogen noemen, Ajax en PSV in de basis zou staan.
Nee.
Nu niet meer. Maar dat is ook wel, dat zegt ook wel wat over hoe het niveau. Ja. Dat Frank de Boer era Ajax ook een ander niveau spelers zeker, dan dit zeker. Ajax.
Maar het zegt ook vooral dat El Ghazi ook niet beter is geworden.
Nee. Ook zoveel is duidelijk. Nee,
ook dat is zeker waar.
Vijfde buitenspeler bij Villa nu.
Ja, nee, ik had het voor je ook.
Mooi salaris. Birmingham, mooie stad, denk ik.
Ja. Hij had aan het einde van het seizoen pakte hij nog best wel zijn minuutjes. Was hij ook nog wel belangrijk met goals en assists. Alleen dat is eigenlijk dit seizoen totaal verdwenen.
Ja, maar ja, als een Villa investeert weer, die gaat verder en hij blijft achter.
En jongens, het zal natuurlijk helaas, om de deken der nuance erop te gooien, gaandeweg zullen die grote rijke ploegen natuurlijk heus wel weer de punten gaan pakken.
Tuurlijk.
Wie van die topploegen is in jullie ogen slecht? Dat je denkt van hebben gewoon met het middelen die er zijn, gewoon de boel niet op orde.
Jaron, als jij United doet, noem ik Arsenal.
Ja, United. Ik vind Arsenal enigszins wel meevallen.
Bij Arsenal zit er altijd een soort romantiek van het net niet weer en zo.
Ja.
Ik denk dat Arsenal een heel groot probleem heeft met dat monstercontract dat ze nu aan Aubameyang hebben gegeven. Ik denk dat we voor onze ogen zien hoe een speler die het van zijn snelheid moet hebben, dat gewoon, er komt uit een breekpunt. Als je niet Zlatan heet of Ronaldo heet, komt er een breekpunt.
Ja, maar dat zeiden we ook al bij Özil. Ze hebben Lacazette ook nog steeds rondlopen. Dat zijn toch wel dus.
Ze hebben Willian net binnen.
Maar dat is dus de aantrekkingskracht van Arsenal tegenwoordig. Ja.
Ja, het is. Dat vind ik jammer aan Arsenal. Want het gaan twee lijnen, verhaallijnen door elkaar heen. Want aan de andere kant halen ze Gabriel Magrao en Thomas Partey. Twee spelers die ze absoluut nodig hebben. En die directe versterking zijn.
Ja,
zijn
ook van Torreira. Toen je werd gehaald.
Niet eens.
Dani Ceballos.
Ja, maar die was altijd al traag. En natuurlijk, kijk, al halen zij nu Aouar, want die verhaallijn
is. De spelmaak van Lyon, die zo goed als in de Champions League.
Ja, je hebt Thomas Partey en je hebt Gabriel Magaus.
Maar het is weer toekomstmuziek bij Arsenal. Het is altijd weer ook leuke techneuten.
Op de lange termijn en uiteindelijk blijken ze toch niet goed genoeg. Dus gaan we weer een nieuw belovend
toen het shit leek en dat ze gewoon eindelijk gewoon de sleutels van de auto echt aan de jonkies gaven. Dus dat je, nou die Saka, dat is nu een basisklant geworden, die is goed. Ja. Maar ja, je hebt nog een paar jongens die misschien...
Ja, Reece Nelson is hem net niet.
Martinelli, Nelson. Want ik heb zoiets van, liever dat je flopt met die jongens dan dat je dus met een selectie, met balloncontracten, dus van die contracten waar je nooit meer vanaf komt. Gewoon allemaal gevalletjes Özil.
Nee, ik denk wel dat ze een miscalculatie... Of niet, er valt zeker wat voor te zeggen. Want ik maak die podcast natuurlijk met Martijn, grote Arsenal-fan.
Die wil dit niet terug horen.
Nou ja, die was... hij zegt de grootste aankoop deze zomer was het blijven van. En ergens kan ik me dat voorstellen. Want het zijn dit seizoen zijn het nog 20, 25 goals.
Ja, maar wat heeft Arsenal eraan?
25 goals in de Premier League.
Maar wat brengt het Arsenal ook?
Dat is een beetje waar ik meer naar neig. Ik had hem eerder gekocht voor 30 miljoen, want dat had nu nog wel gelukt.
Ja.
En dan heb je wel het geld om Aouar te kopen.
Want het is echt, Zlatan en Ronaldo gooien echt zand in de ogen van voetballers hebben nog steeds, hoe goede atleten ze ook nu zijn, hoe buitenmenselijk atleten ze nu ook zijn, ze hebben wel gewoon een houdbaarheidsdatum. Zeker jongens die zeg maar van hun
exclusiviteit moesten hebben. Goede spelers Die maken ontzettend veel minuten, worden door in principe iedereen in het rood gezet. Ook al zeggen ze van niet,
ja.
Want je bent er als ploeg afhankelijk van.
Ja.
En dat al vanaf jongs af aan. Hè?
Arsenal en Dortmund hebben geen moment zich kunnen veroorloven de laatste jaren om Aubameyang een keer een week niet op te stellen.
Heeft Aubameyang nog het geluk gehad dat hij is begonnen een beetje bij AC Milan en Saint-Étienne? Dus dat hij nog niet al direct al echt op topniveau zat, zeg maar inderdaad. Niveau, ja. Want bij AC Milan heeft hij niks gespeeld. Maar ja, het zal me niet verbazen als bij hem ook een gigantische drop-off komt ineens gewoon zo klaar.
En is het bij, en dat vind ik wel het significante verschil tussen Arsenal en Manchester United. Bij Arsenal zit er in ieder geval nog een idee achter qua tactiek. Ik vind
het, dat is wel waar. Het is een steriele tactiek, maar er zit nog een idee achter.
Hoezo, wil jij nou zeggen dat je 40 miljoen of hoeveel geef je uit voor Van de Beek, terwijl je Bruno Fernandes hebt, dat geen goede tactiek is?
Ja, en dan hebben we het weer over Woodward, zeg maar. Dus dat is ook verschrikkelijk, zeg maar. Maar ik vind
de eigenaar van
United. Van United, ja. Inderdaad. Daarom is het, ze doen een wedstrijdje en iedere week is het weer een andere. Wie is de slechtst geleide club van deze wereld? Is dat Barcelona of Manchester United? Het is om het even. Maar puur op tactisch gebied is Ole Gunnar Solskjaer versus Arsenal coach. Oh jezus. Nou,
Arteta.
Zeg maar. Bij Arteta zie ik nog iets van een idee. Ole Gunnar Solskjaer lijkt iedere week wat anders te proberen.
Volgens mij hebben wij dat. Kijk, ik wil niet me gelijk halen. En misschien heb ik ook uiteindelijk ook geen gelijk. Maar volgens mij hebben wij toen wel altijd al gezegd van, die is toen veel te snel al een contract onder zijn neus geschoven. Want hij was officieel niet eens van United. Hij had een soort interim periode, omdat hij van Molde nog was.
Molde. Ja?
Ging op een hot streak. Ze wonnen wedstrijden die ze op basis van kansen niet zouden moeten winnen.
Onderliggende cijfers waren slecht.
Ja.
Hij krijgt een lang contract. Er stort gigantisch in. Met als kanttekening dat ze ook weer niet zo slecht waren als dat ze uiteindelijk lieten zien.
Ja.
Waar het ligt een beetje in het midden. Maar ja, het lijkt toch
en het
ook
is verdedigend. Van Mourinho naar Solskjaer is natuurlijk alleen maar slechter geworden.
Ja.
Want je kan Mourinho altijd wel belachelijk maken. Maar
doen we ook graag.
Hij kan natuurlijk wel één ding als niemand anders. En dat is de boel een beetje dicht houden.
Kijk waar Spurs nou weer staat.
Want zou het niet gewoon kunnen zijn dat heeft dit niet de contouren van een Mourinho seizoen? Van dat gewoon Tottenham, gewoon aan de hand van Kane en Son, aan de hand van dat ze hebben denk ik wel de meest, behalve achter die sterren, de meest gebalanceerde selectie. Dat zeg maar, ze hebben 6 middenvelders die elkaar niet zoveel ontlopen.
Ja, maar het zijn wel allemaal 6-7's en die nooit een 9 gaan halen.
Nou, maar ik bedoel,
en
als we even vanuit
is trouwens wel opgebloeid, maar als we heeft vanuit, ook een ondergrens dat je denkt van nou,
dat vanuit zeker. Bergwijn kijken. Dat die bijvoorbeeld Bergwijn en Dele Alli, spelers die jonge spelers waar bijna elke andere club een moord voor zou doen.
Alli speelt trouwens niet goed hoor, als
nee,
ze speelt.
Nee, maar dat die bijvoorbeeld, die zijn dus echt al achterin de rotatie. Van dat zegt ook wel wat over de andere jongens. Uh-huh. Hè, van
wat denk ik het grootste ding met Spurs is, ten opzichte van de grote concurrenten. Dan hebben we het over Liverpool, Chelsea en City. Ze spelen geen Champions League. Zij kunnen het veroorloven om 10 andere spelers naar Bulgarije te sturen. En dat doet Mourinho ook.
Ja, want Kane en Son bijvoorbeeld, dat je die gewoon midweeks in een periode waar de rest roofbouw pleegt.
Precies.
Dat die gewoon, snap je, van
precies.
Iedereen met een half oog kan zien
toch
dat de jongens zijn daar.
Topclub juist baat bij hebt dat je het jaar daarvoor gewoon een slecht seizoen hebt gehad.
Dat
zegt wat over
maar dat is
speelschema.
Toch gewoon,
hashtag stop de
interlands. Totaal niet met de belangen die het voetbal zou moeten hebben.
Nee,
je wilt het hoogste nastreven, ieder jaar.
Maar ja, we gaan volgende week gaan we weer een vervelend quarantaineweekend in, want er is weer interland voetbal. Want UEFA wil geld verdienen. Ja, er is geen argument voor te maken. Er is een besmettelijk virus. De spelers zijn kapot.
Ja.
Meer blessures dan ooit. En dat is allemaal aan elkaar gelinkt. Maar ja, de UEFA heeft geld nodig, dus dat kan niet.
Ja, want conditioneel zit toch ook een uitpuntslag. Want stel voor, je hebt wel corona gehad. Bij heel veel spelers is het volgens mij al aan het dichtkomen dat ze gewoon conditioneel echt gewoon niet meer 100% zijn ten opzichte van.
Het is een longziekte.
Ja.
Het is een longziekte waarbij gezonde mensen nog tot 2 tot 6 maanden last kunnen hebben van een virus.
En topsporters zijn ongezonde mensen eigenlijk, topsporters.
Weet je waar ik wil mee afsluiten? Dat ik dit weekend voor het eerst dit voetbalseizoen echt jaloers was. Dat ik weet niet meer welke wedstrijd ik aan het kijken was, maar dat ik ondertussen de beelden van Ziyech bij Chelsea zag.
Ja, goed.
Ja.
Ja, maar even,
zo jammer dat die weg is uit Nederland.
In de voetbalpodcast zijn wij sowieso altijd team Ziyech geweest. Altijd, door dik en dun.
Ja. Rare ploeg, Chelsea. Ik vertrouw Lampard ondertussen echt niet meer.
Nee, joh.
Maar
het is aanvallend, zeg maar, de voorste vijf is smullen, snoepen.
Hij doet mij denken aan de selectie die Brandt heel vaak bij PSV heeft samengesteld. Alles op de aanval. En als er misschien nog een potje geld over is, dan kijken we nog of er een verdediger is. Maar het hoeft niet.
Nou ja, ik denk dat het redelijk samenvat.
Maar dat is voor ons als kijker wel leuk.
Ja, nee, absoluut.
Als supporter zou je er gek van worden, want je krijgt...
Het is toch elke week compleet ander team, ja. Compleet andere opstelling, compleet ander speelstijl.
Maar zie je echt sinds dat hij fit is? Ik denk dat ze wel tevreden zijn met hem.
Ja, jezus. Want dat was zo grappig, hè? De eerste compilatie zag ik alweer bij Veronica voorbij komen, van dat hij een slechte beurt in zijn eerste wedstrijd had gemaakt. Ik dacht, nou, wacht nou. Want als er nou één speler in Nederland is waar we heel veel geduld mee mogen hebben, is het toch die dude wel.
Tuurlijk. Hij had 15 minuten gespeeld, ja. In een wedstrijd die niet lekker liep. Ja, en nu je ziet hem in de afgelopen 3 wedstrijden. Het zelfvertrouwen. Het lijkt wel alsof alles sneller is gegaan. Maar als Ziyech aan de bal is, dan...
Maar goede spelers kunnen elkaar vinden. Wie had dat verwacht?
Ja.
Ja.
En ook, nou, de cirkel is rond. We begonnen bij Ajax. En Promes, die Ziyech denk ik heel erg mist. Ja. En we eindigen met de conclusie dat wij Ziyech misschien ook een beetje missen. En dat, dat Chelsea in elk geval... dat de rijken weer rijker worden met een jongen als Ziyech. Ja. Maar ja... jongens, voorspellingen voor Oranje? We hebben...
Tegen wie moeten ze? Tegen Spanje, Polen en?
Bosnië.
En Bosnië.
Waarbij
Spanje alleen een oefenwedstrijd is, toch?
Ja, dus Bosnië en Polen.
Ja, weet je wat is? Ik doe hier altijd voorspellingen en volgens mij zijn ze nog nooit uitgekomen.
Nou, vorige week volgens mij weer gezamenlijke 0-8, Jim.
Zoals gewoonlijk, inderdaad. Dus
het is vooral...
Oh, wacht, dan zeg ik Bosnië wint met 2-1 en Polen wint met 3-0.
Ik ga voor steriele 1-0'tjes, allebei.
Ik 2 keer een overwinning voor Nederland.
Ja, ik ook. Ja.
Ja, maar nou heb ik gezegd dat ze gingen verliezen en jij, dus het wordt gelijkspel.
Weet ik, dus het wordt als wij echt vervloekt zijn, wordt het gelijkspellen across the board.
Ik kreeg trouwens nog een...
0-0'tjes.
Je weet hoe we hier altijd eigenlijk afsluiten met al een SO gebeuren. Ik werd er dus op geattendeerd via WhatsApp dat we die vorige week vergeten zijn. Hij zei, het is goed dat jullie terug zijn, maar ik vergat de SO wel.
Oké, okay. Dubbel rondje?
Nee, ik hou het gewoon bij 1. Shout-out Gustil.
Shout-out the Four Seasons Landscaping.
Trump take, altijd goed.
Shout-out Hakim Ziyech.